De schriftlezing deze morgen is Hebreeën 13.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangenen waart, en degene die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord van God gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken het de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde. En niet al zuchten, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder u lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herde des schapen, door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. De genade zijn met u allen. Amen.
De tekstwoorden voor de prediking van deze morgen is uit het voorgelezen schriftgedeelte, namelijk een klein stukje, het 20e vers. Dan lezen we in Hebreeën 13... de tekst voor de prediking in deze doopse bediening, het woord van God aldus. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Vorige week zondag gemeente heeft dominee de Boer die bekende psalm 23 verklaard. En dan zien we toch telkens weer dat uit dat oude woord nieuwe en oude schatten mogen voort worden gebracht. Heeft met name laten zien hoe in het Oude Testament de Heere zegt dat hij als herder bij zijn volk wil zijn. Dat hij erbij is. En als dat beleden wordt in Psalm 23, werden uiteraard ook de lijnen doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Dat hij erbij is in alle omstandigheden van het leven. Nu vanmorgen willen we daar met de hulp des Heren dan verder bij gaan. En dan met name spreken een klein stukje over die zegen van de grote herder. Om het eenvoudig te houden, we horen allereerst de stem van die herder. We luisteren naar de stap van die herder, de weg die hij gaat. En de derde wijzen op de hand van deze grote herder der schapen. Het gaat vanmorgen over de grote herder der schapen. Zijn stem, zijn stap, zijn hand. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwig testament uit de doden heeft weggebracht, heeft weergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. En dan verwacht u, wat er in vers 21 staat, dat moet eigenlijk ook aan de orde komen. Nu, dat kan vanwege de gelegenheid van de tijd ook niet. Maar alleen al om over die God des vredes te gaan spreken. En dat hij zijn zoon als een grote herder der schapen heeft gegeven, dat vergt al zoveel tijd. En laten we daar ons maar gaan bepalen, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dat heeft bedoeld, om over die grote God te gaan spreken, dat hij daarom ook een grote zoon heeft die herder is. En heel kort gemeente de achtergrond waarom de Heilige Geest het zo opschrijft. Als u met me mee zou bladeren in die Bijbeltje en die komt bij Hebreeën 1, het begin van deze brief, dan wordt al gezegd dat de grote God in de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid een groot plan heeft uitgedacht hoe verloren mensen zoals wij zalig kunnen worden. En dat hij daarom het allerliefste wat hij heeft, zichzelf in zijn liefde heeft gegeven in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom kan van hem gezegd worden, als God groot is, dan is die zoon ook groot. Niet alleen God, oneindig groot en almachtig. Maar dat hij zich zo heeft willen vernederen en klein willen maken, dat hij een herder is geworden. Nu, wel een herder is u vorige week voorgehouden. Ach, dat is niet zo'n aanzienlijk beroep geweest in die tijd toen de Heer Jezus op aarde kwam. Denk maar aan die kerstnacht. Maar waarom? Omdat hij zijn volk zo zalig maken van hun zonde. En dat daarom deze herder een groot volk zal hebben. Het zullen er niet weinig zijn, maar wel een volk van grote zondaren. Mensen die schuldig staan aan de wet. En daarom kon de Hebreeënbrief, dat doet God nooit gemeente, over de schuld heen werken. Daarom heeft hij eerst Mozes voor je gehouden. Grote Mozes, aanzien. Tijd van de Heer Jezus waren er velen die zeiden, Mozes, ja, dat is de man die ons de wet heeft gegeven. En die veel meer heeft gedaan dan die verachtelijke Jezus van Nazareth. Zeker, hij kon één keer grote spijzen, het volk spijzen. Maar wat Mozes heeft gedaan, die heeft het 40 jaar lang gedaan. En dan zegt de schrijver, ja, maar toch veel meer dan die grote en achtenswaardige, die man naar Gods hart, die God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht. Meer dan Mozes is deze grote zoon van God. En als we dan kijken naar hoofdstuk 5. Mozes kon de zonde niet verzoenen van het volk. En Aaron, die broer van Mozes, kon het ook niet. En Mirjam, de zuster van Mozes, kon het ook niet. En daarom heeft de Heer God zijn lieve zoon gegeven, opdat hij een veel grotere hoge priester zou zijn dan alle priesters van het Oude Testament, want die konden telkens weer opnieuw gaan offeren. Maar Christus heeft met eenmaal met zijn offer verzoening aangebracht. En dat kon je zien. Vanmorgen hebben we het gezien in dat nieuwtestamentische teken van de doop. wat zo'n grote betekenis heeft. En in het Oude Testament heeft de Heere in de tempel laten zien de ceremonie, de offers die gebracht werden. Nu, zo gaat, en dat kan ook nu vanwege de tijd niet, de Hebreeënbrief allemaal grote voorbeelden geven. Melchizedek. Maar al die offers en die offeranden, die konden die prijs, die schuld niet betalen. Maar de Heer Jezus Christus. En dat wordt in heel dit hoofdstuk, deze brief, ons voorgehouden. Daar zijn zoveel voorbeelden te noemen. Denk maar aan Hebreeën 11. Die dat offer nodig hebben gekregen, omdat ze zagen dat ze grote zondaren waren. Nou, begrijpt u nu, gemeente, dat daarom de God des vredes, een grote herder van verloren schapen, heeft gezonden. En al diegenen die in hoofdstuk 11 worden genoemd, een grote wolk van getuigen rondom ons ligt, opdat we door datzelfde toevluchtnemende geloof tot hem verlost zouden worden van onze zonde. En die grote God is aller hulde waard. En dat doen ze ook. Gebroken hart, verslagen geest. Dat zijn meestal lofoffers die de Heere behagen. Want die grote God, die vindt een gunst in Christus. En niet in wraak zijn lust. En daarom komt dan hier aan de slot van de Hebreeënbrief, dat hij zoveel heeft verteld, dat het werk niet alleen maar bestaat in hoeveelheid, in aantallen, in de kwantiteit, maar het werk van de Heer gaat dieper. Dat heeft inhoud. Dat is iets zo van de kwaliteit. Zo van waarde. Dat wordt niet oud. Dat gaat niet voorbij. Maar wat die herder heeft gedaan toen, Oud Testament, nu, Nieuwe Testament, dat blijft hij doen. Hij blijft een herder. Want hij is immers mens geworden. Ons in alles gelijk, zonder zonde. Maar dat werk van deze grote herder der schapen, hij blijft het doen. En daarom mag de schrijver van de Hebreeënbrief dan als laatste door de Heilige Geest dat nog allemaal één keer samenvatten. Hij geeft ook veel vermaningen. Hebben we er één even uitgelicht. Dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus nu vrede heeft. Door het bloed van zijn Zoon wat hij gestort heeft op Golgotha. Nu, dat is het werk van deze grote herder van schapen. Om vrede te laten verkondigen. En te laten zien in het sacrament. Vrede door zijn eigen bloed. En daar mogen we dus van spreken vanmorgen. En dat brengt ons dus ook bij die grote vraag. Mogen we ook weten dat we de stem van deze herder hebben gehoord. We weten dat uit het evangelie wat de Heer Jezus zelf, Johannes 10, heeft laten beschrijven, waar hij ook dat beeld van die herder zelf gebruikt en op zichzelf toepast, dat hij zijn schapen roept. Roept. En dat betekent niet natuurlijk dat je wat klanken hoort. Maar dat bekende voorbeeld wat de dominee vorige week gebruikte, als hij zijn eigen kinderen gaat halen, we zien het bij ons thuis ook gebeuren. Er staan de tal van vaders en moeders op het schoolplein. Het schoolplein is helemaal vol. En binnen een paar minuten is het schoolplein leeg. Hoe kan dat? Dat zegt de Heere in Johannes 10 ook. Ieder kind hoort de stem van hem of haar die ze komen halen, die herkennen ze. En zo zegt de Heer Jezus Christus, roept de Heere door de mond van de zaligmaker verloren schapen van het huis van Israël. U zult zeggen, verloren schapen. Onze kinderen die gaan toch netjes naar de Calvijnschool en ze komen op de catechisatie. En daar is helemaal geen klagen over, integendeel zelfs. Ik hoor zelfs goede berichten. En dan toch zegt u verloren schapen. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Wel, we hebben in het formulier horen lezen dat de Heere niet naar de buitenkant kijkt. Hij ziet ons hart aan. En dan kun je netjes op school wellicht luisteren wat juffrouw of de meester vertelt. En misschien met je gedachten, met je hart, met je geest, met hele andere dingen bezig zijn. En niet alleen als je de basisschool verlaten hebt. Maar als je wat ouder wordt en allerlei andere stemmen hoort. Ook allerlei godsdienstige stemmen. Die zeggen, ja, maar je bent toch een schaap van de goedheid? Je bent toch gedoopt? Je bent toch een kind van God? Maar als je dan heel eerlijk bent, en je mag misschien kinderen van God kennen, die door de herder der schapen zijn opgezocht in een verlorenheid. Dat je beseft, oh, die noodzakelijkheid van de bekering en het geloof. Dat ken ik eigenlijk niet, want ik ben eigenlijk een net kerkmens. Of een jongen en een meisje, dat altijd vroom in de weg gaat, meegaat. Of ouder misschien, bij de waarheid grootgebracht en echt niet van willen afwijken. Toestemmen met je mond, maar de herder ziet het hart aan. Die grote herder der schapen. Hij zag daar die zoon van David. Heel klein en ootmoedig. En ik kon het zeggen, Heer, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Maar dan moet ik zo'n groot volk gaan leiden. En ik moet uw beeld tonen. Nee, niet met de woorden. Maar ook in het verborgene. Maakt u mij wijsheid bekend, Heer, als ik straks de dag begin. Dat ik u mocht ontmoeten. Als ik het werk mag gaan doen dat wacht. Het gezin thuis. Bedrijf, de maatschappij, op school. Mag het dan zijn dat ik ook die geest van u, Heer Jezus Christus, mag kennen. Dat ik heel klein en afhankelijk ben. En dat u me klein houdt. Maar dat u grote zalig maken geeft dat ik u mag groot maken. Wat bedoelt u daarmee, zegt u? God groot maken. Maar dat betekent niet dat wij schepselen, onze schepper, groot kunnen maken, want God is groot. Alleen we begrijpen hem niet. Maar deze grote herder, hij verlicht ons verstand, dat is bekering, om de gedachten te gaan krijgen. Niet alleen aan jezelf, aan je werk, maar Gods gedachten krijgen. En als je daar Gods gedachte krijgt, dat God een God van vrede is in Christus, maar buiten Christus geen vrede heeft. Wees dan eens eerlijk, heb je dan vrede met God in je hart? Want als je over allerlei dingen kunt spreken, maar niet over de weide van God, waar God u vandaag in wil weiden. Als je niet weet dat je als een dorstige gedrenkt bent, werkelijk toen je het nodig had. Daar was zo'n beker koud water uit het woord aangereikt. En je ziel werd verkwikt. Als je dat niet hebt, dan ben je toch geen schaap? O, zeker. Je geniet wel van de dingen van de herder. Maar leef je uit hem. En dat is nu God groot maken. Wat zei de zaligmaker ook alweer? Heer, ik ben er niet waardig dat je in een huis binnenkomt, maar spreek slechts één woord. Dan zegt hij die herder, ik heb zo'n groot geloof in Israël niet eens gevonden. Dus als die grote herder van schapen groot gemaakt wordt door u, dan ziet hij uw hart aan. Dat u afhankelijk en klein met hem leeft. Hij uw leven leidt. Hij u onderwijst. Nou, dat mag ik toch wel vragen. Moet ook natuurlijk aan mezelf vragen. Dat onderwijs van hem, wanneer kreeg je dat? Juist daar. Als je kennis kreeg aan God, tegen wie je gezondigd had. En dat het ook kennis kwam aan Christus, de grote herder van de schapen. En juist daar, niet als je zonde bedekte, aan de hand bleef. Maar waar je zonde ontdekt en beleden werden, daar ging die herder vrij spreken van je schuld. En daar heeft hij iets anders daarvoor in de plaats gegeven. Een nieuw leven. Nee, niet een makkelijk leven. Ik heb u vorige week gezegd, als je dan door een dal, niet alleen maar in dat dal bent, maar als je ervoor staat, die schaduw van de dood, en je niets meer ziet, maar je hoort de stem van de herder. Of je hoort de stok die tikt om de weg te wijzen. Je vreest misschien voor het geweld als de herder de vijand verslaat, maar je bent veilig, want de Heere is mijn herder. En hij spreekt van vrede. God is een God van vrede, gemeente, om Jezus wil. Hebben we die vrede? Waarvan Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben die vrede ontvangen. Ik had het eerst niet. Onrust. En mijn onrustig hart, toen ik op de knieën mocht komen en beleden heeft, vond rust. Weet je dat nou altijd zo zeker dan, meneer? Ik kan altijd maar juichen. Ach, daar waar wij voor God buigen, dat zijn de offeren die God aangenaam zijn. Uit het stof klinkt de lof van de schepper, zoals een lof in het donkere dal. Waar ik die herder verwacht, zingen. Dat is het eerste gemeente dat ik wilde zeggen. En dat kan nu om Jezus wil. Want Christus heeft gezegd, Vader, nou ben ik in deze wereld gekomen. Ik heb gepreekt. Ik heb mijn discipelen gezonden. Maar Vader, ze waren van u. En de eeuwigheid hebt gij gezegd, ik heb ze u gegeven, mijn lieve zoon. En nu ben ik hier, Vader. Ik preek. U hebt gezegd, op grond van uw werk, mijn lieve zoon, is er bij mij geen grimmigheid. Is er vrede voor hen die vrede zoeken met u. Geef ze dan de vrede van u. Lieve Vader, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Vrede op het horen van het woord van God. Hij, onze vrede. Dan gaan we naar die tweede gedachte toe. Want we hebben er al iets van gezegd. Als hij zijn schapen roept met zijn stem, zodat ze zijn stem herkennen. Het stuit. Of het sluit, gemeente. Maar als dan die herder die schapen heeft geroepen, dan laat hij ze, om zo te zeggen, niet maar in die verlorenheid liggen. En hij zegt niet, u moet u zelf maar, omdat u weggelopen bent, proberen om de weg weer terug te vinden. Oh, we weten het, jongens en meisjes. Iemand zei het van de week nog, toen we ergens op huisbezoek waren. Ze hadden een flinke boerderij en koeien. Maar ze hadden ook een schaapje gekregen van een buurman voor de kinderen. Toen zei ze, dat schaap, dat liep altijd weg. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, weg met dat schaap. Maar dat doet deze herder niet. Hij zoekt zijn schapen op en hij gaat ze voor. Zeker, soms moet hij ze ook wel eens dringen. Het is tijd om naar de kerk te gaan. Conversatievragen geleerd. Is je huiswerk af. Vergeet niet te bidden straks als je gaat slapen. Zeker, dat is die drang om je de weg te wijzen. Maar hij zelf, gemeente, hij baant een weg. En dat is het werk van deze herder. Die grote herder der schapen. Hij is immers uit de hemel gekomen, waar van onze kant geen weg meer was. We hebben God verlaten. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Onze vader, wij, ouders, kinderen. Maar nu komt Christus om die weg die gesloten is door onze zonde te banen. Uit de hemel. Dus niet omgekeerd. Wij kunnen niet door, ook niet door een sacrament of door ons geloof, naar de hemel opklimmen. Want geloof is juist iets ontvangen. En dan wil de Heere u dat geloof geven dat hij u wil voorgaan. Dus dat betekent, als hij uit die hemel is gekomen en een weg heeft gebaand, niet maar naar de aarde, maar waarvan we weten dat hij in de God verlaten en in het kruis in de hel is geweest. Ik kan het misschien beter wel andersom zeggen. Dat de hel in hem is geweest. En de hel, dat is immers waar de liefde niet is, waar geen troost is, waar alleen maar de verwoeging is. Had ik maar, was ik maar. Nu, zo diep is Christus gegaan. Als er dus zijn die zeggen, ik ben ook eens gedoopt, maar ik heb God ten zijn dienst verlaten. En toch dat geweten gaat spreken. En telkens weer, als je hoort, er is een hemel om te ontvangen. Om dan die weg naar de hemel te gaan. En je komt er niet met al je goede voornemens. Maar u hoeft ook niet alleen te gaan. En u hoeft ook niet verloren te gaan. Want Christus is voor al zijn schapen, en dat waren dus verloren schapen, is naar die hel gegaan. Naar die eeuwige dood gegaan. Nu, wij moeten allemaal de tijdelijke dood sterven. Dit vlees kan het koninkrijk niet beërven. We moeten wederom geboren worden, een nieuw leven ontvangen, geestelijk leven. We moeten door die geest van de herder geleid worden. Nou, dan zegt hij vanmorgen, nou daarom ben ik gekomen. En waar ik mijn voetstap zet, in uw gezin, de avond van uw leven, kom u opzoeken. Ik spreek u aan. Ik schud u wakker door de omstandigheden waar u bent. Dat de zonde gaan aanklagen. Ik laat u zien wie ik ben voor zulke zondaren. En dan vraag ik echt niet, wat hebt u allemaal gedaan? Dat weet u zelf al lang. En ik zeg ook niet, probeer het nu eens anders te gaan doen. Want hij weet, dat kunt u niet. Hij zoekt ze op, niet alleen maar in de kerk. Daar ook. Want moet ook in de kerk tot geloof komen. Maar hij zoekt ze juist buiten. En daarom deze moeilijke tijd voor de mensen die, zoals ook die mee mogen kijken uit Suriname, via de MAF het werk mogen doen, op andere plaatsen, mensen die in eigen omgeving of waar het collectegeld voor bestemd wordt, dat daardoor gezien wordt, er is een herder die mensen gebruikt om te vertellen van die grote herder der schapen, die kwam om een weg te banen door zijn bloed. En dat is de goede weg, gemeente. Dus niet onze goede voornemens, een goed, net leven, maar heel eenvoudig. Weg. Aan onze kant loopt de dood. Maar er wordt een weg geopend door het bloed. Denkt u maar toen de Heer Jezus Christus zijn bloed had gestort. En er verdriet was, er vragen waren. Waarom moest hij nu naar het graf in? Waar is onze hoop, onze moed, onze herder gebleven? En ze gaan naar hun huis toe, zoals u straks allemaal weer naar huis toe gaat. En zonder dat ze het wisten, liep er iemand met hen mee. En vanaf Mozes, het Oude Testament, de wet, de profeten en de psalmen, ging hij uitleggen dat zijn weg een weg van bloed is. Dat is dus een lage weg, gemeente. Iemand die bloedt, die sterft. Maar het is het hartebloed van Christus. Zoals het water een teken is van het bloed van hem. Zo zegt dat bloed van Christus, het is liefde. De eeuwige zondaarsliefde. Verkiezende liefde. Het is liefde tot het verlorene. En vanmorgen mag ik ook zeggen tot het verstrooide. Je gedachten kunnen in de kerk verstrooid raken. Maar ook je leven kan alle kanten opgaan. Zodat je, als je heel eerlijk bent, moet zeggen, ik heb soms onbedacht, maar vaak meer bewust de weg van het bloed verlaten. Want dat wil ik niet. Dat bloed. En toch dat bloed, zegt de Heer, van mijn herder, dat reinigt u van alles onder hoe dan? Telkens weer. Als dat bloed mag druppelen. In de prediking, waar het mogen uitleggen. Als je thuis mag lezen. Als de Heilige Geest, dat bloed van het eeuwige testament op je ziel mag laten druppen. Eeuwig testament. We hebben ervan gelezen in het formulier. Dat is vanmorgen hier bevestigd. Dat eeuwige verbond der genade. Ik ga het even niet dogmatisch uitleggen, gemeente. Maar dat is dus dat het bloed beloofd was door Christus. Dat hij in de tijd zou komen. En het werd terstond al na de val in het paradijs gezegd. En toen mochten ze de rust ontvangen. Toen ze beleden hadden, we hebben gezondigd, Heer. Maar toen werd er zeker een deur gesloten naar het aardse paradijs. Maar God heeft een deur geopend toen hij gezegd heeft. Toen die mens al bevende van God vluchtte. Ik zal mijn zoon geven voor u. Daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Bloed, gemeente, van de Heer Jezus is, zegt de Hebreeënbrief, door zijn sterven is dat testament van de genade geopend. En daar kunt u uw naam lezen, voor wie dat nou is. Verloren schapen uit het huis van Israël en nu het Nieuwe Testament door de Heer Jezus Christus over die wereld heen gegaan. Tot aan het einde der aarde. Het is bijna rond, gemeente, dan zal hij straks wederkomen. En zal hij vragen, als we nog de tekenen zien waar zijn bloed is uitgestroomd, in zijn handen, in zijn voeten, uit zijn hart, door zijn zijde. Wat hebt u met dat bloed gedaan? Dat bloed toch niet vertreden, verachten, zegt, dat heb ik niet nodig, ik kan mezelf wel redden. Of u zegt, oh, als dat bloed er niet zou zijn, dan kan ik niet zalig worden. Nu dat bloed wordt u vanmorgen voorgehouden, mag het u prediken. Het is het bloed uit het liefdevol hart van de zaligmaker. Ja, maar dominee, dan moet je toch in het testament staan. Daar hebt u gelijk in. Maar ik vraag ook niet of u wil kijken in het boek des vredes van het Lam, de Raad Gods. Daar bent u niet in geweest. Maar ik vraag u, zo gij zijn stem dan heden hoort. Zet u nou uw treden in zijn spoor. Want zij krijgen deel aan het testament. In het testament staat opgeschreven vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en heiligheid en straks eeuwige heerlijkheid en al die andere dingen. U zegt, ik weet niet of erin sta. Nou, vraag het dan aan de Heer. Ik kan niet bidden. Bid dan om een gebed. Ik heb mijn hart niet in mij. Kom dan met een onwillig hart. Maar ik weet niet wat geloven is. Heb ik wel het ware geloof? Is het maar niet alleen verstandelijk weten? Nou, vraag dan of de Heere u dat wil laten zien. Het is vaak zo, gemeente. Onwetendheid is de moeder van het ongeloof. En als je dat bloed niet kent, niet weet van de kracht van dat bloed. Vraag me of de Heere dat erfdeeltje erbij wil geven. Dat je daar ook iets van mag weten, mag kennen. Want dat is niet alleen maar tot betaling van uw schuld. Maar hij zet op het spoor. Luther zei het zo. Hij was een onwillig paard. Hij werd in de strijd gezet. Als je in de weg van de herder mag gaan, dan zal hij strijden. En hij zegt tegen zijn schapen, dan zult u stil zijn. Dat is de vrede van het eeuwige testament. Van het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar vergis ik me niet. Zou het werkelijk voor mij zijn? Nee, niet voor het ongeloof. Daar hebt u gelijk in. Niet voor alle kerkmensen. Niet voor alle gedoopte mensen. Maar voor mensen die, als zij hun treden de spoor mogen zetten, begeerig zijn om niet alleen voor zichzelf te ontvangen, maar ook te begeren uitdelen en te vertellen wat nu de grond van de zaligheid is. Het werk van de herder die geslagen werd en die gezegd heeft, u zoekt mij, laat dan deze mijn schapen heen gaan. Ze vluchten alle kanten heen, maar ze zijn en ze blijven gekocht en betaald door het bloed van deze herder. Ze staan is een eeuwig testament, het Nieuwe Testament. En daarom wordt alles nieuw. Beter moeten we snel nog naar die derde gedachte gaan. Want in de tekst staat nog iets meer. Die God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwig testament. En er staat er uit de doden heeft weergebracht. Uit de doden. We hebben gezegd als iemand gaat sterven. En het hart, dat klopt straks niet meer. Want dat reiskleed moet worden afgelegd. En dan toch dat je mag zeggen, de dood heeft niet het laatste woord. Want deze herder is de eerste en hij is de laatste. Hij is de grote herder. De unieke herder, zo mag je het eigenlijk vertalen, gemeente. Het is niet te vergelijken met een aardse herder. Omdat hij een zoon van God is. En daarom ook zijn dood heeft hij, hoe zei professor, wist dat ook alweer? Hij heeft de dood gedood en een nieuw hemel en de aarde, om zo te zeggen, is maar één graf. Hier ligt de dood begraven. Maar het leven tot in de eeuwigheid. Dat heeft die herder niet alleen maar voor zichzelf verworven, dat had hij al. Maar heeft het verworven voor mensen die de dood in moeten gaan. En dan leg ik nou ook niet uitgemeten vanwege de tijd dat een drievoudige dood is, maar u weet dat wel. En nu gaat hij, omdat hij die dood heeft overwonnen, gaat hij dat grote leven, dat hemelleven, gaat hij nou wegschenken hier in beginsel. Dus dan mag je zeggen, de catechismus noemde het zo, de voorsmaken van dat hemelse leven met de herder, dat hier de schapen op zoekt. Hoe zie je dat? Nou, de ziekgemeente, een klein kind. Ik heb gehoord dat ze ook hier in de gemeente zijn. Die zijn knietjes leert buigen, handen vouwen en leert vragen om een nieuw hart. Omdat ze zo last hebben van die dood. Dat kan dus zijn dat je bang bent als opa en oma nou eens gaan sterven. Of papa en mama niet meer zouden zijn. En als ik straks zal gaan sterven. Zou ik in de hel de Heer Jezus kunnen zien, zij ooit eens een kindje? Dus dan wordt de dood een werkelijkheid. Maar dan ook het andere. Dat de leven van de herder een werkelijkheid is. En dan staat er gemeente, dan gaat hij ze, zoals de vader de zoon uit de doden heeft, weergebracht. Letterlijk staat er, omhoog gevoerd. Nou, dat gebeurt dan in het gebed van een kind. En zo het ouder wordt. Dat gebed in het gaat hoger dan het plafond. Dat gebed mag komen voor de troon van de genade. Dat is dat biddende leven. Dan wordt zo'n gebed wat God geeft, vanuit die nood, dat wordt gehoord. Zou het bij mij wel echt bidden zijn, dominee? Ik ben zo bang dat het alleen maar woorden zijn. Oh, je kunt het heel eenvoudig weten. Of het gebed echt is. Want dat ware gebed waarmee God de herder zijn schapen roept, doet die schapen roepen tot hem. En wat roepen ze dan? Genees mij, red mijn leven. Ze doen een beroep op het bloed van die herder. Gij hebt uw bloed gestort. En gij zult toch de lammeren in uw armen vergaderen. En hoe weet je dan als kind, jongens en meisjes, dat je echt een lammetje van de herder mag zijn? Ik zou het vragen aan ouders of grootouders. Hoe weet u het? Dat u echt een schaap van deze herder bent. Nou, dan zult u het zeggen tegen uw kinderen. We lagen verloren, we zaten gebonden. Zoals een Isaac op het altaar lag. En toen heeft God mijn ogen geopend. Ik heb het lam van God gezien. En in die verwarde struiken waarin ik in zat, ik zag, er is een weg ter ontkoming door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een weg van het gebed. En mijn gebed werd niet alleen opgezonden, maar mijn gebed werd aangenomen. En dan mocht ik ervaren. De herder, hij kwam, hij boog, hij richtte mij op en hij legde mij op zijn schouders. Is het niet zo gebeurd? Dat in de moeite waar u niet uit kon komen, hij was erbij. En hij verlost u van de banden. En hij had een tafel tegenover uw tegenpartij. Hij leidde u voort. En hij droeg u. Zeker. Die lage weg van het bloed. Die diepe weg. Maar hij was erbij. En hij neemt u mee. Nou, zo jongens en meisjes. Zo is dus de kracht van de herder. Om ouders en grootouders, vrienden en vriendinnen te bekeren. Diezelfde kracht is er ook voor jullie jongens en meisjes. Nou zeg je misschien, ja, ik weet niet zoveel nog. En als je nu zou vragen, wie is de goede herder voor mij? Ik kan niet zo zeggen. Nou, kinderen, en als je zelf door genade kind bent geworden, dan gaat het er niet om dat u zegt, ik ben een schaap. Dat kan je wel zeggen. Maar het gaat erom, hij is mijn herder. Veel belangrijker dan dat je weet dat je een schaap bent. En deze herder, die zorgt juist, waarvan hij zelf heeft gezegd, u moet worden als een klein lammetje. U moet als een kindje worden. En een kind, gemeente, betekent niet weinig verstand of zo. Maar een kind moet geleid worden. Naar het woord moet weten hoe God een mens bekeert. En dan moet u maar niet weten met uw verstand, maar mag u voorhouden. Uit het woord. Maar een kind, dat is verschil. Met als je als oud volwassen wordt bekeerd. Saulus werd afgeslagen van zijn paard. En dan lag hij. De weg van het bloed op zijn knieën. Toen was hij een kindje in verstand en boosheid geworden. Toen mocht hij een schaap worden. Hij wist niet eens wie de herder was. Dat werd hem wel verteld. Nu een kindje gemeente in de genade. Is niet alleen maar klein. Leidt de zonde. Maar een kind wordt aan het hart van de herder gedrukt. Ik mag het wel eens horen, ook van oude mensen. Als ze wederom geboren worden. Dat ze vooral door de liefde van het herdershart worden ingewonden voor de dienst van de herder. Ach, dan maakt het in wezen ook geen verschil. Of je nu zijn schouders ligt, of heel dicht bij het kloppende hart van die verkiezende herder mag zijn. Maar je weet het, hij is uit de doden weergebracht, omhoog gebracht. En daarom, uit die kuil van modderig slijk, uit die wereld waar de horde, die ontembare massa van ongelovigen, gezien heeft om die kudde van de herder te willen verwoesten. Hij leidt met zijn hand. En hij zegt, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Hij gaat ze voor, gemeente. Mag het zijn, als schapen van zijn weide? Ik ben niet eens meer toegekomen aan de slot van de tekst. Onze Heere Jezus Christus. Nou, neem dat dan maar mee als huiswerk. En dat laatste, wat in dat volgende vers nog staat, die volmaken u. Preek is maar onvolmaakt. De tijd is kort. De eeuwigheid is niet uit te meten. Nog minder om te zeggen wat het eeuwig verderf zal zijn buiten die hemelse stal. Mochten we morgen nog in de schaapskooi hier op aarde zijn. Laat het een gebed mogen zijn. Dat hij dat goede werk wil beginnen als het niet begonnen is. Dat hij u in uw hart wil grijpen en u wil bekeren, het geloof wil schenken, wil oefenen, maar hij volmaken. U in alle goed werk, opdat gij met zijn schapen, Heer in beginsel, zijn wil mag doen. Hij werkt in u, opdat u voor hem mag werken, wat voor God wel behagelijk is, door Jezus Christus hem, zijn de heerlijkheid, de lof, aanbidding, de dankzegging, tot in der eeuwen, eeuwigheid. Amen.